Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht op geslacht. Ja, tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 21, de versen 4 en 5. Psalm 21, 4 en 5. Kerk van alle tijden en plaatsen belijden we nu ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en we zingen daarna van Psalm 19 het 6e vers. Belijdt u met mij mee in uw hart. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ga u voor in gebed. Heere God, wij roepen u aan in uw Zoon, die u altijd hoort. Wat een machtige pleitgrond hebben we daarmee. Zo komen wij aan de avond van deze dag in de stilte van dit kerkgebouw tot u. Heere, het is zo groot dat u spreekt tot ons. Alleen al het feit dat u spreekt betekent dat u ons behoud op het oog hebt. U had sinds het paradijs kunnen zwijgen, maar u deed het niet. U zocht de mens op. Waar ben je? Kom nu maar eens voor de dag. Dat is het wonder van uw genade. En dat werkt door tot op de huidige dag toe. U spreekt en u wilt niet dat één van ons verloren gaat. Ook vanavond mag uw woord weer geopend worden. Uw woord, ja, dat aan de ene kant wel spreekt over onze diepe afval van u, maar ook door het werk van uw Zoon werkt u aan ons behoud. En zegt u het, wend je naar mij toe en leef. Kom tot mij als je vermoeid en belast bent. En ik geef je rust. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. O Heere, we danken u voor zoveel goedheid door u aan ons bewezen. We bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Daal neer onder het dak van dit kerkgebouw. Ga de rijen maar door. Raak jong en oud aan met de kracht van het evangeliewoord. Geef een stem om uw lof te bezingen. Een hart om uw woorden te bewaren. Een stem ook om uw woord te verkondigen. En geef, o God, dat alles mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote en heerlijke naam. Dat bidden wij van u in Jezus' naam alleen. Amen. Wij openen de Bijbel in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 15. En we lezen de eerste 26 versen. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat, door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt op de derde dag naar de schriften. En dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Doch door de genade van God ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade God die met mij is. Hetzij dan ik, hetzij zij lieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding van de doden is? En indien er geen opstanding van de doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen God. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Dit is het woord van onze God. Zalig bent u als u het woord van God hoort en dat ook bewaart in uw hart. Amen. Een paar mededelingen. Zondag 18 mei gaan voor 's morgens dominee P. Molenaar uit Luntigen en 's avonds dominee De Koeier uit Waddinxveen. De collecte, de eerste voor de kerkomroep, de tweede voor de plaatselijke gemeente. Ik beveel de collecte van harte bij u en bij jou aan. En voor de data in de toekomst geldt, zo de Heere wil en wij leven. Wij gaan samen zingen van Psalm 16, het vijfde en het zesde vers. Psalm 16, 5 en 6. na de preek zingen wij van Psalm 118 het 12e vers. Kerntekst is vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Gemeente, Jezus is opgestaan, opgewekt. Het bewijs dat hij de Zoon van God is, zegt de een. Een ander zegt: christenen geloven in sprookjes. De een zegt: Christus' opstanding is dé krachtbron van de kerk. Een ander: die christenen, die zijn wereldvreemd. De een zegt: in Christus' opstanding vind ik mijn rust. Een ander: houd toch op, joh, met die flauwekul. Dood is dood. Ga naar een graf. Is er ooit een graf opengegaan en stond er een dode op? Nooit gebeurd. En dus is die zogenaamde opstanding van Jezus inbeelding. Nou ja, ook in Korinthe zei men zoiets al. Paulus, zeker, we nemen veel van het blijde nieuws aan en we luisteren graag naar je. Maar begin met ons niet over de opstanding. Dat is zo belachelijk. Het strijdt met alle ervaring. Ja, er zijn zelfs christenen die de opstanding loochenen. Ja, en dan zeggen ze: nou ja, als Christus maar in je hart is opgestaan. In je hart, ja. En niet als feit. Nou, zeggen de ontkenners, als die Jezus zich nou eens aan heel het volk had laten zien, ja dan, ja. Ja, die Paulus en die andere leerlingen, ja, die kunnen het wel verzonnen hebben. Bent u ervan overtuigd dat Jezus' opstanding feit is? Geloof je in de levende Jezus? Is hij voor u een levende werkelijkheid geworden? Ja, ik weet het. Spreken over Pasen is misschien wel, zei eens iemand, preken boven je macht. Want wij begrijpen Pasen niet. We doorgronden het niet. Pasen, voor ons verstand is het te hoog gegrepen. Of niet? Een dode die tot leven komt. De opstanding is een mysterie dat we nooit ten volle kunnen bevatten. De tekst. Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Boven de preek schrijf ik: de eersteling Christus. Drie punten. Het eerste: Christus is opgewekt. Tweede, Christus is de eersteling geworden. En tot slot, van hen die ontslapen zijn. Christus is opgewekt. Wat is eigenlijk opstandingsgeloof? Dat is schriftgeloof. Vers 4. Naar de schriften. Eens declameerde een Messias belijdende Jood in het bijzijn van een orthodoxe Jood het volgende. Luister. Honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Mijn handen en mijn voeten hebben ze doorboord. En mijn kleding hebben ze onder elkaar verdeeld. Waarop die orthodoxe Jood zei: dat gaat zeker weer over die Jezus, hè? Zo'n christelijke tekst. Wat zeg je? Een christelijke tekst? Dit is een puur Joodse tekst. Staat in uw eigen Hebreeuwse Bijbel. Psalm 22. Dat zegt David. Gemeente, alle twijfel over Jezus wordt gevoed door een gebrek aan kennis. Door onverstand. Mijn volk, zegt de Heere, is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Dat onverstand, hè? Dat onverstand. Weet u, de Bijbel is, zo las ik ergens, misschien een beeld dat u ook wel kent, is een kast vol met laden. En die laden, dat zijn de Bijbelboeken, waarin de mooiste spullen bewaard worden. Maar die moeten wel opengetrokken worden voor onze blinde zielsogen door de Geest van Christus. Ja, dan gaat de rijkdom die te vinden is in de schrift pas echt leven. Niet alleen tegen die kast aankijken, maar de lade opentrekken. Dan gaat het licht op over de belofte van Christus' komst in het vlees. Over zijn lijden en zijn kruisdood. Maar ook over zijn opstanding, zijn hemelvaart en zijn zitten aan de rechterhand van de Vader. En natuurlijk ook over zijn wederkomst. Denk maar, voor wat betreft Christus' opstanding, aan de psalmen die we zongen, 16 en 21. 16, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige, en dat is Jezus, ontbinding ziet. En de 21ste, hij heeft van u, o God, begeerd het onvergankelijk leven. En verwees Jezus zelf niet naar zijn opstanding, toen hij zei: zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis begraven was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde begraven zijn. Opstandingsgeloof is schriftgeloof. Ja, maar er waren toch ook getuigen van zijn opstanding? Zeker, vele getuigen. De vrouwen, Petrus, de Emmausgangers, de discipelen, Jacobus, 500 broeders in 1 keer. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. De misgeboorte. Paulus. En wat zegt de apostel? Omdat ik hem gezien heb, geloof ik. Hij zegt, door de genade van God ben ik dat ik ben. En zijn genade is voor mij niet te vergeefs geweest. Ik heb geloofd in Christus, in zijn opstanding. Maar, ja, en daar is Paulus erg over ontdaan. Hoe kunnen sommigen dan onder u zeggen dat er geen opstanding is? Gelovigen die beweren dat er geen opstanding van de doden is. Nou ja, zeggen ze in Korinthe. Ja, Jezus is wel opgestaan, maar wij, nee, wij niet. Wij zullen niet opstaan, want het lichaam, dat doet er helemaal niet toe. Het lichaam is een kerker waar de ziel in huist. Alleen de ziel is belangrijk. Het lichaam is helemaal niet belangrijk. Ja, dat is dat oude Griekse denken, hè, in de gemeente van Korinthe. Waar het niet gaat om het lichaam, maar alleen maar om de ziel. En gemeente, dat zou wel eens de reden geweest kunnen zijn waarom sommige Korintiërs het niet zo nauw namen met de ethiek. De seksuele ethiek vooral. Seksuele zonden vierden hoogtij in de gemeente. Ja, nou ja, die zonden, die doe je met je lichaam. En je lichaam, nou ja, dat vergaat toch. Dat blijft toch niet? Het gaat toch om je ziel? Alsof lichaam en ziel geen eenheid behoren te zijn. Luister, Corinthiërs. Het lichaam is even belangrijk als de ziel. Het lichaam zal ook eens worden opgewekt in heerlijkheid. Corinthiërs, geloof dat toch. Want als je dat niet gelooft, en Paulus noemt dan 7 dingen op. Als je dat niet gelooft, dan is ten eerste Christus ook niet opgewekt. Ten tweede, dan is al dat gepreek van mij over Christus zinloos. Ten derde, dan is ook uw geloof zinloos, zonder inhoud. Ten vierde, dan ben ik blijkbaar een vals getuige van Christus. Ten vijfde, dan ben ik en zijn ook jullie nog in je zonden. Ten zesde, maar er zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, alsnog verloren. En ten zevende, daar zijn wij de meest beklagenswaardige onder de mensen. Ik vraag, staat het nou met u? En met jou? Als je niet gelooft, dan ben je nog in je zonden. Dat is de ernst van vers 17. Geloof je niet in de opstanding van Christus, dan ben je nog in je zonden. Dan sta je niet recht voor God en deel je niet in de gerechtigheid die Hij ons verworven heeft door zijn dood. Maar wat is dat dan? Gerechtigheid. Nou, over die gerechtigheid van Jezus lezen we in Matthäus 5, versen 17 en 18. Denk niet, zegt Jezus, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben gekomen om die te vervullen. Kijk, Jezus was God en mens. geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Ja, hij was onderworpen aan de wet, onderworpen aan alle instellingen en verplichtingen van de wet, die hij tot in elke titel en jota vervulde. Hij was het die kon zeggen: wie overtuigt mij van zonde? Wie? En die gerechtigheid heeft Jezus volbracht. Ja, tot in de dood van het kruis. En met Pasen, gemeente, toen zei de Vader: ik ben tevreden, mijn zoon. Ik ben tevreden. Ik heb je naar de aarde gezonden om de wil van mij te doen. En je hebt mijn wil op volmaakte wijze gedaan en volbracht. En daarom, mijn zoon, leg nu af zweetdoek en grafdoeken. Sta op en verschijn aan mijn geliefde zonen en dochters. Gemeente, geloof je in deze Jezus? Als je in hem gelooft, wordt zijn gerechtigheid die van u. Ja, zo volkomen als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Ja, ook als zal de duivel alles in het werk stellen om u en jou te benauwen en te zeggen: jij, zondaar, jij, rechtvaardig voor God. Ja, dan zal elke gelovige zondaar, u ook, het Luther nazeggen: duivel, je bent 2000 jaar te laat. Mijn gerechtigheid is niet mijn eigen gerechtigheid. Mijn sterkte is niet mijn eigen sterkte. Christus is mijn gerechtigheid en mijn sterkte. Daarom, zegt Luther, zal ik niet sterven. Maar ik zal leven, ja, eeuwig leven. Hij had het eens met kalk op de muur geschreven in het kasteel van Coburg, vlakbij Augsburg: ik zal niet sterven, maar leven en de werken van de Heere verkondigen. Zegt u het Paulus na? Dood, waar is uw overwinning? Waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Ik ga naar mijn tweede punt. Christus is de eersteling geworden. Wat betekent dat eigenlijk? Ja, ben je een beetje thuis in de Bijbel, dan is het woord eerstelingen, dat hoop ik dan maar, geen onbekend woord voor u. De eerstelingen van de oogst. Gaat er een lampje branden? Dan gaat het over de eerste opbrengst van het land. Op het paasfeest, Pesachfeest, moesten de eerste schoven van de gerstenoogst naar de priester gebracht worden. We lezen erover in Leviticus 23. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. En op de dag na de Sabbat moest de priester de schoof bewegen. En zo ook op het wekenfeest, het Pinksterfeest. 50 dagen later. Op het Pinksterfeest moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. U moet 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. Ja, de eerste vruchten, de eerste rijpe vruchten, zijn ze niet de beste van de oogst? En zou je het beste van de oogst dan niet afstaan voor de Heere en zijn dienst? Ja, de een heeft geplant in de velden van Efrata, een ander heeft begoten op de vlakte van Jisrael, maar God heeft de wasdom gegeven. Nog hij die plant is iets, nog hij die begiet, maar God die de wasdom geeft. Zou je dan niet het beste bestemmen voor de Heere? Doe je dat ook? Beste voor de Heere? Dat deed Israël lang niet altijd. Luister hoe de Heere klaagt in Malachi 1. U brengt onrein brood op mijn altaar. En u brengt blinde, kreupelen en zieke dieren ten offer. En dan zeg je er ook nog bij, is dat dan zo erg? Geef het aan de landvoogd of aan de koning. Zou je dat durven? En zouden zij het in dank afnemen? Daarom, bestem het beste voor de Heere. Het eerste geldt ook voor het beste. Maar er is nog iets. Breng je de eerstelingen van de oogst naar de tempel, dan breng je eigenlijk de hele oogst. Hoor je dat? De hele oogst. Dan beleid je dat u, Heere, dat u de gever bent van al het goede. En dat dat goede uw eigendom is. U, Heere, u alleen bent de eigenaar van de hele oost. En weet u, gemeente, Paulus heeft het in zijn brief aan de Romeinen ook over de eerstelingen. Hij schrijft in hoofdstuk 11, als de eerstelingen heilig zijn, dan is ook het deeg heilig. En als de wortel heilig is, dan zijn ook de takken heilig. Wat bedoel je, Paulus? Wie zijn dan die eerstelingen? Wie is de wortel? En wie zijn de takken? Laat ik beginnen met een vraag. Zou ons Nederlandse volk, u, jij en ik, zou ons volk zich even sterk verbonden weten met ons voorgeslacht als Israël met haar voorgeslacht zich verbonden weet? Wat denkt u? Wat denkt u? Nou, als ik alleen al zie hoe er in onze tijd wordt afgerekend met illustere namen uit het verleden, van mensen die ons land welvarend maakten en die niet zonder zonde waren. Begrijp me goed. Laat ik een voorbeeld geven. Een school ergens in het land. Misschien hebt u het ook wel gelezen. Die de naam van de bekende admiraal Michiel de Ruiter draagt. Die school wil af van die naam. Nee, zeggen ze dan, niet omdat de rol van de Ruiter in het koloniale verleden wordt afgewezen, het zal, maar omdat de naam niet meer bij ons past. Kijk, Het wissen van onze geschiedenis lijkt tegenwoordig schering en inslag te worden in onze woke tijd. In Israël is dat ondenkbaar. Wij denken heel individualistisch. In Israël niet. De apostel Paulus noemt de takken heilig. Dat is het hele volk. En waarom? Omdat de wortel heilig is. Omdat de eerstelingen heilig zijn. En wie zijn dan die eerstelingen? Nou, Abraham, Isaac en Jacob. Denkt u dat er ooit één van die namen uit het geheugen van Israël gewist wordt? Ondenkbaar. Ondenkbaar. Kan de band tussen de eerstelingen, de aartsvaders en de hele oogst, heel Israël, kan die ooit verbroken worden? Nooit en te nimmer. Maar dan kan ook de band tussen de eersteling Christus en de zijnen nooit en te nimmer verbroken worden. De zijnen, wie zijn dat? Dat zijn zij die in hem ontslapen zijn en de gelovigen die nu nog leven. Voor de Heere is er één geheel. Er is één lichaam. Christus is het hoofd en de zijnen zijn de leden. Christus als eersteling opgewekt betekent dat in hem de gelovigen begrepen zijn. Ze zijn in hem en met hem opgewekt. Kijk, het hoofd kan niet zonder de leden. En de leden niet zonder het hoofd. Mijn hand kan niet zonder mijn hoofd. En jouw hoofd kan ook niet zonder je hand. Het hoort allemaal bij elkaar. Waar Christus de eersteling is, daar zijn ook de gelovigen. Paulus schrijft in Efeze 2. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. En heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Als u gelooft, bent u al bij hem. In de hemelse gewesten. En daarom ligt het vast dat de gelovigen bij Jezus' wederkomst op de wolken opgewekt worden, zoals hij. Wat een toekomst gaat de gemeente van God tegemoet. Wat een toekomst. Verlang je ernaar, naar die toekomst? Nog één punt. Christus is de eersteling geworden. Ja, van wie? Van hen die ontslapen zijn. Hebt u vandaag één moment aan de dood gedacht? Of ben je daar niet voor in de stemming? Nou, of je ervoor in de stemming bent of niet, daar houdt de dood geen rekening mee. Weet u wat de Griekse filosoof Plato schreef zo'n 500 jaar voor de geboorte van Christus? Je moet wel een grote dwaas zijn als je elke dag van je leven niet minstens één keer aan de dag van je dood denkt. waarvan akte. Dring het niet weg. Maak er ernst mee. Deze kerkdienst kan de laatste zijn die u bezoekt. Bent u bereid? Ben je bereid? Heb je een levensverzekering op zak? Een levensverzekering? Ja, één die is ondertekend met het bloed van Christus. Dan hoef je voor de dood niet te vrezen. Want dan ben je met Christus opgewekt tot een nieuw leven. En jaagt de dood u en jou geen angst meer aan. Waarom? Omdat alles is voldaan. Heb je hem op zak? Die levensverzekering? Weet u, in de tekst staat één woord dat zoveel troost bevat. Luister, Christus is de eersteling geworden. Ja, van wie? Van hen die ontslapen zijn. Dat woord, ontslapen. Wat is ontslapen? Is dat inslapen? Sterven? Ja, maar toch is het meer. Ontslapen is inslapen en ontwaken. Tegelijk. Ontwaken in heerlijkheid. Het is de laatste adem uitblazen op aarde en opademen in heerlijkheid. En opademen in het paradijs. Zoals Jezus zei tegen die ene kruiseling. Voorwaar zeg ik u. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Hoor je het? Heden. Nu. Wanneer je zo dadelijk de laatste adem uitblaast en je sterft, dan adem je op in het hemelse paradijs. In Johannes 11 lees ik wat de diep bedroefde Martha tegen Jezus zei, nadat haar broer Lazarus gestorven was. Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. En wat zei Jezus? Uw broer zal weer opstaan. Ja, dat weet ik, zei Martha. Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Ja, maar luister, Martha. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, nu komt het, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof je dat? Niet sterven in eeuwigheid. Lazarus was gestorven en toch ook weer niet. Hij sloeg zijn ogen op in heerlijkheid. Dat is ontslapen. Inslapen, sterven en ontwaken in de eeuwige heerlijkheid. Opademen in de eeuwige heerlijkheid. Hoewel, en dat zeg ik er wel bij, die hemelse heerlijkheid is nog niet volmaakt. Wat zegt u? Nog niet volmaakt? Nee, nog niet volmaakt. En waarom niet? Omdat de dood nog heerst over het lichaam. Het lichaam is immers gezaaid in de aarde, maar, zegt Paulus, in het laatste vers dat we lazen, ook die vijand, die laatste vijand, zal teniet gedaan worden. En wanneer zal die vijand teniet gedaan worden? Op de dag van de wederopstanding. Kijk, de hemel is, ja, zeg maar een tussenstation. Sommige mensen zeggen een slaapkamer. Ja, niet voor je ziel. Een slaapkamer voor het lichaam. Kijk je naar uit, gemeente. Naar de dag van uw zalige opstanding. Naar de dag dat alles nieuw wordt. Gemeente, Jezus' opstanding is een zeker pand, catechismus, dat alle gelovigen zullen opstaan. Hoe staat het met u? Met jou? Met mij? Verlang je ernaar? Naar de wederkomst van Jezus? Ga eindigen. En ik eindig met woorden uit Openbaring 22. Hij, en die hij is Christus, hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. En de gemeente zegt, zegt u het mee? Ja, kom, Heere Jezus, ja, kom. En dan, gemeente, dan wacht ons een nieuw bestaan. Dan is het oude voorbij gegaan. Het juich al voor het aangezicht van de Heere. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. De wereld zal gerechtigheid, het mensdom, zijn waarheid eren. Laten we dat nu maar gaan zingen. De Heere zegent zijn woord om Christus wil. Amen. Nee, dat zingen we na het dankgebed. Nu 118:12. Ga u voor in dankgebed en we doen ook voorbeden. Heere God, Wij roepen u andermaal aan in uw zoon. Om u te erkennen en te danken voor wat u hebt gegeven in uw woord. Dat we mogen weten, u bent opgewekt. U leeft en u zit aan de rechterhand van uw Vader. En u komt terug in heerlijkheid om uw kerk op te nemen in heerlijkheid. Werk, o God, door de prediking van het evangelie, dat verlangen in het hart van ons allemaal. Dat wij de dingen van beneden meer en meer kunnen loslaten. Kunnen wij dat? Of zijn we daar zo aan gehecht? Loslaten. Om eenmaal alles erfelijk te kunnen bezitten. Dat hebt u toch beloofd? Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Nee, niet de Trumps en de Poetins en noem ze maar op, die alles willen veroveren, hebben en bezitten. Kunnen wij het loslaten om eenmaal de aarde erfelijk in bezit te ontvangen? Dat is het wat u hebt weggelegd voor allen die u vrezen. Werk dat verlangen in het hart van een ieder van ons. We mogen het weten. De eersteling is opgewekt. En is de eersteling opgewekt, dan zijn ook al de leden met hem opgewekt in heerlijkheid. Want hoofd en leden kunnen onmogelijk gescheiden zijn. Heren, bepaal ons daar elke dag weer opnieuw bij. Gedenk dan deze hele gemeente. Maak de hele gemeente verlangend naar de dingen van uw koninkrijk. En laat uw woord voor ons zijn. Elke dag weer een lamp voor onze voet en een licht voor ons pad. We bidden u voor het bestuur. We bidden u voor de hele gemeente, de zieken, de rouwdragenden, de hulpbehoefenden. Gedenk de kinderen, de gezinnen, de vaders, de moeders. Wat een wonder is het dat onze kinderen, de meeste kinderen, een moeder hebben. Op deze moederdag, hoeveel kinderen zijn er niet in deze wereld die wel een moeder hadden, maar geen moeder meer hebben. Door oorlogen, door honger, rampen, gevaren. Overal liggen ze op de loer, maar leer ons toch te vertrouwen op het werk van uw Zoon. Gedenk, o God, de hele gemeente. Bewaar bij uw woord en getuigenis. Gedenk deze wereld die bloedt uit 1000 wonden. Waar, we zeiden het al, zoveel oorlogen zijn, Zoveel rampen zijn gevaren. O God, gedenk deze wereld, want het is toch uw wereld. U hebt deze wereld gemaakt, deze kosmos. U hebt ons gemaakt tot schapen van uw weide. Ja, ook al die mensen die weinig moeten hebben van uw woord. U hebt ze allemaal gemaakt. Ga dan deze wereld nog door en bereik velen met de verkondiging van het evangelie, opdat uw naam des te meer eer ontvangt die u waard bent om te ontvangen. Heere God, ga nu met ons. Gedenk ons. Geef gij ook de aankomende week wat nodig is om het werk weer te doen. Maar werk ook een verlangen in het hart om weer toe te leven naar uw dag. Want uw woord, ja, daar kunnen we toch niet meer zonder van leven. Ontferm u, o God, verzoen dan de zware schuld die ons met schrik vervult en bewijs ons genade. Hoor en verhoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Nu dan wel Psalm 96, de versen 1 en 9. Psalm 96, 1 en 9. Ik zend u heen en we bidden om de zegen van onze God. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.
Let's see.